toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan het gemeente met elkaar zingen uit de 16e psalm, het eerste en het 6e vers. Bewaar mij toch op andere mogen God, de vrouw op uw schijn, ook voor mij spreken. En op het 6e vers, gij maakt een van mijn wetenschappen in het lawaai druk voor uitzicht mij. Verheug 1 en 6.
beide gemeenten ook deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen vervolgens ons amen met het vierde vers van de 16e psalm. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Het vierde vers van psalm 16 als het gezongen amen op de geloofsbelijdenis. Spreken dan in ieder van u al dus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees ofwel het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Samen Gods woord lezen en doen dat in het oudtestamentische Bijbelboek Daniël. Het 12e hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. En ik hoef u natuurlijk niet te zeggen dat u dat vindt tussen de grote en de kleine profeten, tussen Ezechiël en Hosea in. Daniël 12. En we zijn dan in het vierde, ofwel het laatste visioen dat Daniël ontvangt, waarin hem getoond wordt hoe het gaan zal met Israël en met de kerk in de eindtijd. Er is een tijd van hele grote verdrukking voor Israël toen, maar uiteindelijk voor de kerk, voor Israël in het einde van de tijden op een zeer indringende manier. Maar die verdrukking, die benauwdheid heeft niet het laatste woord, want God die niet laat varen de werken van zijn handen, doet Daniël hier weten en wij mogen meelezen tot troost vanaf het eerste vers in hoofdstuk 12. En te dier tijden, dat wil zeggen in die tijd, zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, instaat, als het zulk een tijd van benauwdheid zal zijn als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en geden tot versmaadheden, tot afschuw, tot eeuwige afgrijzing. De leraars, maar u mag ook vertalen vanuit het Hebreeuws, en ik denk dat dat juister is, de wijzen, de verstandigen, u zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren altoos en eeuwig. En gij, Daniel, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap, de kennis zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniel, zag en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever der rivier en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zei tot de man bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen wezen zal? En ik hoorde de man bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand van het heilig volk, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden, doch de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen, zij zullen het verstaan. En van die tijd af dat het gedurig, dat wil zeggen het dagelijks offer, zal weggenomen en de verwoestende gruwel, dan moet u weten dat er een afgod in de tempel gezet zal worden, ik kom daar in de preek op terug. Dus vanaf die tijd dat het dagelijks offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, ingesteld zal zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, Daniel, ga heen tot het einde, want ge zult rusten en zult opstaan in uw lot, in uw bestemming, in het einde der dagen. De tekst vinden wij, gemeente, in de eerste drie versen van het u voorgelezen Bijbelgedeelte Daniel 12... We willen ze samen nogmaals lezen. En te dier tijd, in die tijd, zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, instaat, als het zulk een tijd van benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in dit boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en geden tot versmaadheid, tot afschuw en eeuwige afgrijzing. De leraars, de verstandigen, u zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren altoos en eeuwig. We gaan samen de Heere om zijn zegen bidden en er is nog een dankzegging die vanmorgen niet is meegenomen in de voorbeden. Het betreft de heer Hanemaier die terug is gekomen uit het ziekenhuis in Weddestein. Laat ons samen, gemeente, het aangezicht van de Heere zoeken. Heere God, wat geeft u in alles toch telkens weer een prediking? De dienst begint en de geluidsinstallatie laat het afweten. Er moet een noodmicrofoon worden aangelegd. En zo laat u ons weten hoe kwetsbaar wij zijn met al onze techniek. Met al ons vernuft, breekbaar, broos. We hebben de dingen voor elkaar, althans dat denken we. En er hoeft maar iets in de weg te komen en het gaat anders. Nu bidden wij u, Heere, als we vanavond hier in de oude dorpskerk van Waarder bijeen zijn, dat de dienst ook zonder verdere verstoring mag verlopen. En dat het woord, want daar gaat het u om, in alle helderheid en met kracht uitgaat, verheerlijkende uw naam. Wilt u ons helpen in het spreken en in het luisteren, hier in de kerk en meeluisteren thuis. Gedenkt u, Heere, en wilt u alle beletselen voor de voortgang van de eredienst wegnemen, zodat uw woord zijn loop kan hebben bij u vandaan. En laat dat woord mogen binnenkomen bij ons. En laat dat woord dan doen waartoe het bestemd is. Want het zal, zo hebt u gezegd, niet leeg tot u terugkeren. Dat is een rijke belofte. Vervul die belofte ook vanavond, Heere. En dat er vangst voor u mag zijn. Omdat uw woord inslaat in een hart niet wederom geboren. Dus in het allergrootste gevaar van om te komen. Laat het woord inslaan, zodat een mens acht gaat geven op uw spreken. En de tijd uitkoopt. En zich haast om tot u, de Heere Jezus Christus, te gaan. Want u lokt en u roept en u nodigt. Daar ontbreekt het niet aan van zondag tot zondag. En wat is dat dan toch dwaas dat een mens de dingen van de wereld op een hogere plaats stelt dan de dingen van u. Leg het toch alstublieft in ons hart, als het nodig is, omdat we u nog niet echt zochten, dat we eerst gaan zoeken het koninkrijk van u en zijn gerechtigheid. Heere, u zegt, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Gedenkt u. En u bidden wij dat de ogen maar op zullen gaan, omhoog zullen gaan, om, Heere, te zien op u, de Heere Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Om zo de rijkdom, de ware rijkdom te vinden waar ze te vinden is bij u. En dan stemmen we in met de kerk, met de oude zang van Israël, bij u mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. En wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, laat dat alstublieft ook waar mogen zijn. Dan hebben wij een schat in de hemel. En dan zijn we schatrijk. Met u, Heere Jezus, die dan onze werkelijke rijkdom bent. Help ons vanavond in het overdenken van uw woord. Het graven in het getuigenis dat u ons gaf en geeft. Geef, Heere, waar het geestelijk leven mag zijn ontsproten, ook een verdere opwas in de kennis van u, de drie enige God. Gedenkt u de jongeren, gedenkt u de ouderen, gedenkt u de alleroudsten, de kleinsten. We hebben allemaal hetzelfde nodig op reis en weg naar de Godsontmoeting. Heren, wij leven in een tijd van geweldige secularisatie. En dat hoeven wij u niet te zeggen, want u weet het. Maar houd ons alstublieft vast en houd onze jongeren vast. En brengt u ze bij het woord in de diepe overtuiging, dit is de waarheid. God is waarheid. Uw Heere Jezus bent de waarheid. Brengt ze tot dat onwankelbare getuigenis, waar niets en niemand hen van af kan brengen. Bouw zo nog uw kerk, uw gemeente, ook onder een jong en opgroeiend geslacht. Wij bidden u voor de broeders die in onderscheiden ambten mogen dienen. We denken ook aan onze broeder die hier het herdersambt mag vervullen en nu op vakantie is om uit te rusten van alle inspanningen en nieuwe krachten op te doen voor wat weer wacht als straks het winterwerk komt. Gedenkt u ieder die een taak en roeping mag vervullen in deze gemeente. En laten wij het in diepe afhankelijkheid van u mogen doen, Heere. Beseffend, zonder u wordt het niets. Maar, zoals Paulus ook zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Laat het in ons hart mogen zingen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Gaat u zo met ons deze dienst. Heere, wij bidden u voor zieken en voor mensen bezet met zorgen en met moeiten. Geeft u verlichting en schenkt u uitkomst, verhoring op het gebed waarin het ons te doen is, opdat uw naam ook in onze levens verheerlijkt wordt. En dan wilt u alle dingen toch doen, medewerken ten goede, opdat we maar Heere Jezus aan uw voeten zinken, aan uw voeten terechtkomen en u belijden als onze zaligmaker en verlosser. Dan zullen we zeggen, het was goed voor mij. Toch die moeilijke weg, want Heere, u was met mij, ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. U hebt het willen gebruiken tot opbouw in het geloof, om mij te brengen op het enige fundament dat u zelf hebt gelegd en dat blijft tot in eeuwigheid. Heere, wij bidden u voor uw wereldwijde kerk en denken bijzonder aan de broeders en de zusters die vervolgd worden om de naam van u die ze hoog houden. Geeft u ze volhardend geloof, volhardende hoop en volhardende liefde. En dat zo hun leven een getuigenis mag zijn van uw goedheid, zorg en trouw. Heren, zo leggen wij het alles bij u neer. En we danken u ook hartelijk met de heer Hademaier die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Alhoewel thuis, niet thuis maar in Weddenstein, maar in ieder geval dichter bij zijn vrouwen. Geef ook hem en geef zijn vrouw al wat ze ook nodig hebben in een weg van moeite om ook het kruis u vrolijk na te dragen. Dat bidden en dat vragen wij voor alle kruisdragers. Wilt u ons horen en wilt u ook gedenken de rouwenden, de eenzamen, de verlatenen en de verstotenen. En dat zij Heere mogen ondervinden dat het Israëls God is die krachten geeft. Voor een ieder die het van u, maar dan ook alleen van u, verwacht. Wij vragen het u, omwille van uw grote naam, omwille van uw verbond, hoort u ons om Jezus willen. Amen. We gaan gemeente eerst nog met elkaar zingen. Uit Psalm 102 doen we dat. De versen 7, 11 en 12... Gij zult opstaan ons beschermen over Sion u ontfermen. Het elfde vers zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En ook het twaalfde dus, zij zeer een naam geprezen en in Sion eer bewezen. Psalm 102, de versen 7, 11 en 12. En de Heere zegene u en uw liefdegaven die u mag uitdelen. We zingen, organist, nog een vers. 16e vers, gemeente. 16e vers van 102. Hoe zal dat aflopen? Dat vragen wij ons gemeente in meer dan één opzicht vaak af. Met gebeurtenissen. En misschien dat je ouders wel eens zeggen, hoe zal het met jou? Hoe zal het met jou ooit aflopen? Hoe zal het met deze wereld aflopen? U vindt het antwoord in het woord van God. Ook de vraag hoe het met mij, met u en jou zal aflopen, als wij buiten de Heere Jezus Christus leven, doorleven, maar ook als wij in hem geborgen ons mogen weten, vindt u het antwoord in de schrift. Een boek lees je niet van achter naar voren, maar wel van voren naar achteren. En sommige mensen hebben de gewoonte om in een spannend boek toch eerst even nog achterin te kijken naar de afloop. Nou, het lijkt of wij vanavond op die manier ook het boek Daniël gaan lezen. Maar u kent het boek Daniël. En u hebt daar vele malen uit horen preken. Tenminste als u een getrouw kerkganger bent. En dan hebt u die Bijbel gelezen van begin tot eind als een hele goede gewoonte die wij er ook vooral in moeten houden. De schriften lezen van het begin tot het eind telkens weer. En eigenlijk zeg ik het niet eens goed. Wij moeten de schriften niet lezen slechts, maar onderzoeken. Om de zin, de essentie van het woord van God te verstaan. We zijn in het 12e hoofdstuk van het boek Daniël nu vanavond, waar Daniël voor de 4e keer een visioen heeft ontvangen. En hem wordt getoond hoe het zal gaan met Israël, volk van Gods eerste en blijvende keus. En in het verlengde daarvan hoe het zal gaan met Gods kerk, ingeënt in de wortel van Israël. En Daniël heeft in dat eerste visioen gezien vier dieren. En ze staan symbool voor de grote rijken die elkaar opvolgen, zo'n beetje in de eeuwen voor de komst van de Heere Jezus Christus. Dat grote Babel, dat verdreven wordt en plaats moet maken voor het Perzische Rijk. En dan komt het Griekse Rijk, rijk na rijk, maar één rijk gemeente blijft, van begin tot einde. En straks blijft er maar één koninkrijk over. En u weet wel wat ik ermee bedoel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere, daar zorgt God voor. Ik hoop dat we deden. In het jonge leven, bij het ouder worden. Je kunt zoveel aan je hoofd hebben, maar laat dat op de eerste plaats mogen staan. Dat vierde rijk heb ik nog niet genoemd. Maar dat loopt uit op die gewelddadige horen Antiochus Epiphanes, van wie je leest in het voorgaande hoofdstuk. En die Antiochus Epiphanes, dat is de man die een geweldig bloedbad aanricht in Jeruzalem. En die de tempel leeghaalt, een afgodsbeeld daar neerzet, het beeld van Zeus, en oproept tot aanbidding van dat beeld. En varkens laat roosteren en offeren op het brandofferaltaar. U begrijpt dat dit toch een gruwel is voor de rechtgeaarde Jood. Maar velen van het volk passen zich wel aan de nieuwe gewoonten, aan de nieuwe zeden, aan de nieuwe inzettingen. Een deel niet. Dat zijn die getrouwen. Die vasthouden aan het woord van God. Vasthouden aan de Heere zelf. Dat zijn de godsgetrouwen die het zeer moeilijk zullen hebben. In die tijd van de verdrukking die aanstaande is. Maar die Antiochus Epiphanes is tegelijkertijd, en dan gaan we een grote sprong maken naar het laatste Bijbelboek, ook een type en een beeld van de antichrist. Die opkomt in het laatste der dagen, in het einde van de wereldgeschiedenis. En die dan een geweldige kracht openbaart. En velen zal verleiden. Profetieën in de Bijbel hebben altijd een dubbele laag. Dat hoort u denk ik niet voor het eerst vanavond. Dat is een eerste laag. En dan gaat het over dingen die voor ons inmiddels geschied zijn. Over wat Israël heeft meegemaakt, ook in die Romeinse bezetting enzovoorts. Maar er zit een verdere laag in, als het ware een venster op de toekomst. En daar zit voor ons wel ook vanavond een verrassende boodschap in. Allereerst, om de lijn een beetje te vinden in dat boek Daniël, het gaat daar over die geweldige strijd tussen Christus en de antichrist. Tussen God en zijn tegenstander. Tussen de legioenen, de legers van de Heer Jezus en de legers van de demonen. Maar gemeente, u weet, en ik hoop dat u het echt weet, dat de Heer Jezus Christus de verwinnaar is in deze strijd, de overwinnaar is in deze strijd. En dat hij de overwinning in principe gehaald heeft op Golgotha. Maar de kop van de Satan is vermorzeld. Het is met hem gedaan. Maar met zijn laatste krachten werpt hij zich op de aarde. En werpt hij zich op het lichaam van de Heere Jezus. De kerk. Want hij kan niet meer in de hemel. Hij kan niet meer bij Christus zelf komen. En daarom viert hij zijn woede. Laat hij zijn woede gaan op de kerk. Het is die day geworden. Houd dat vast. En Victory Day komt. Het komt. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. En al die tijd is Israël, dat kleine onbeduidende volkje, een speelbal tussen de machten. Wat stelt het eigenlijk voor? Wat betekent het? Maar uit dat volk Israël wordt de zaligmaker geboren, de Heere Jezus. En daarom is de Satan zo verwoed. En vuurt hij al zijn krachten en pijlen op Israël. En straks op de kerk. De kerk die daar staat in deze wereld. De kerk als een dienstknecht van de Heer Jezus. In een wereld van 2019 die de mond vol heeft van vrijheid en van gelijkheid en van gerechtigheid en van tolerantie. En u kent dat allemaal wel. Maar die begrippen krijgen een zeer onbijbelse invulling. Want als je op grond van het woord opkomt voor een bijbels genormeerde seksualiteit en voor het huwelijk en voor de beschermwaardigheid van het leven bij het begin en bij het eind ervan, kom je steeds meer alleen te staan. Je merkt dat toch vandaag? Dat je meer en meer een vreemdeling wordt als je bijbelse standpunten hoog houdt en uitdraagt. Dat is het benauwende waarvoor gewaarschuwd wordt, dat ons voorzegd wordt. Maar dat is niet het enige, dat blijft niet bij de waarschuwing. Maar wij moeten hoger opzien, want kijk eens, vers 1 begint, hoofdstuk 12. Als die grote benauwdheid over Israël komt en straks over de kerk te dier tijd, in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst. Michaël, ja, wie is dat eigenlijk? Wie is dat, Michaël? Nou, de jongens en de meisjes kunnen het zo zeggen vanavond. Dat is een engel. Een aartsengel. Ken je nog zo'n aartsengel? Moet je even denken aan de geboorte van de Heer Jezus, aan de geboorte van Johannes de Doper. En dan zeg je, ja, Gabriël. Die ook genoemd wordt hier in dit Bijbelboek, Daniël. Gabriël, Michaël, engelen, wat weten wij gemeente van de engelen? Is dat niet een stukje in onze geloofsleer en beleving die wij nogal verwaarloosd hebben? Terwijl de psalmen met name zo vol zijn van de rol die de engelen vervullen in de kerk. Denkt u maar aan Psalm 91, hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Ge zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. En Psalm 34, de engel des Heren, die legert zich rondom hen die God vrezen. Dan ben je goed bewaard. Michaël, de aartsengel, die de strijd aanbindt met die geweldige machten die we niet onderschatten. De demonische machten, waar ook de Heer Jezus ons zo nadrukkelijk voor waarschuwt. U kent misschien dat boekje van Lewis, Brieven uit de Hel. En ik geloof dat in dat boekje ergens staat dat de Satan niet liever wil dan dat wij geloven dat hij niet bestaat. Een achterhaalde zaak is iets uit de middeleeuwen enzovoort. Nou, dat is prima als de mensen maar geloven dat hij niet bestaat. Maar hij bestaat, want de Heer Jezus heeft gezegd, wees op je hoede. Want de Satan gaat de ene keer rond als een engel van het licht. Dat is heel gevaarlijk. En de andere keer als een briesende leeuw. Dan heb je hem veel eerder door. Hoe zal het zijn in ons Westen? Als een engel van het licht. Op kousenvoeten, op pantoffels. Ik was onder de indruk van het verslag dat ik las in de krant van gisteren en eergisteren over die conferentie van de World Reformed Fellowship in Jakarta, in Indonesië, het moslimland bij uitstek. En daar vindt dan zo'n conferentie plaats, bijzonder. Maar een van die Aziatische sprekers stelde de vraag, wat is er toch aan de hand in Europa? Wat is er toch aan de hand in Noord-Amerika, dat mensen bij bosjes van het woord van God afvallen. En dat er zoveel theologen zijn in Europa, in Nederland, met koffers vol met vraagtekens die ze zetten achter het woord van God. De duivel die rondgaat als een engel van het licht. En op andere plaatsen als een briesende leeuw, denkt u maar, Indonesië. Denkt u maar aan Eritrea, waar christenen opgesloten worden in containers, in bloedhete omstandigheden. Denkt u maar aan Noord-Korea. Ja, gedenkt u ook in uw gebed aan die mensen, vergeet dat vooral niet. En niet te vergeten de christenen in moslimlanden, waar het bezit van een Bijbel als ex-moslim je de doodstraf oplevert. En denkt u maar aan China. Er zijn vanavond gelukkig heel veel jonge mensen in de kerk. Maar in China zou dat niet kunnen nu. Want er is recent een nieuwe wet uitgevaardigd. Jongeren onder de 18 jaar mogen niet in de kerk, want daar word je gehersenspoeld. Nou, ik dacht dat je juist door de communistische partij gehersenspoeld wordt. En door al die ideologieën die rondgaan. En ouders mogen hun kinderen niet uit het woord van God lezen en voorlezen. De duivel die omgaat als een briesende leeuw. Maar God houdt zijn kerk in stand. Dat heeft ook Luther gezien. Daar in dat brandmoment van de reformatie. Toen het er omspande. En hij zag de hemelen bedekt met demonen. Want die wilden niet dat dat woord van God tevoorschijn kwam. En weer zijn kracht herkreeg. Maar Luther heeft gezongen en gedicht. Houdt Christus zij de kerk in stand. Nou, daar kan de hel, daar kan de duivel woeden zoveel als ze willen, maar ze zijn op voorhand verliezer. Hij houdt zijn kerk in stand en zijn kinderen moeten volharden en ze volharden niet in eigen kracht, maar ze volharden door het geloof in de kracht van God. Israëls God die kracht geeft en hij doet dat door dat woord, moet u niet gesloten houden. Dat is ook een list van de Satan, dat we dat woord dicht houden, dat we dat woord niet lezen en dat we onszelf maar aanpraten. We hebben geen tijd, we zijn zo druk. Koren op de molen van de Satan, onderzoek de schriften, want die zijn het die u wijs maken tot zaligheid. Daar staat Michaël, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat, aanvoerder van die hemelse legermachten, zeg maar, generaal van het leger van de Heere Jezus Christus. Het is een benauwde tijd, een benauwende tijd, maar we horen, uw volk zal ontkomen, ze zullen er doorkomen, hij leidt zijn volk erdoor. En dan staat er iets moeilijks, ieder hoofd verhoofd, laten we zeggen, ieder die teken en zegel van de besnijden is ontvangen, ieder die gedoopt is. Er staat alleen zij die geschreven zijn in het boek. En je denkt, welk boek? Nou ja, het is eigenlijk geen vraag, want ik denk dat u allemaal wel aanvoelt, het gaat over de verkiezing. De verkiezing. En ja, sommige mensen krimpen bij die gedachte in één, de verkiezing. Het staat in de Bijbel. Gelukkig. U zegt gelukkig, maar als mijn naam nou niet geschreven staat in dat boek van het leven. Ik heb mensen gehad, elke zondag 2 keer in de kerk. En oh, wat waren ze benauwd en ze zeiden, als mijn naam nou niet geschreven staat in dat boek van het leven, dan... Maar dan begin je aan de verkeerde kant. Dat heeft Calvijn, hè, die zo prachtig over de uitverkiezing heeft geschreven, ons... voorgehouden, je moet wel aan de goede kant beginnen, je moet niet bij dat boek beginnen, maar je moet beginnen bij, niet de dingen die God verborgen voor ons heeft, maar die geopenbaard zijn voor ons. Wat heeft God geopenbaard? Het evangelie. De Heere Jezus Christus, het Lam van God, hoort hem, mijn geliefde zoon. En dan kom je tot de troost van de verkiezing. Weet u waarom de troost? Als je ontdekt wie je bent. Als je ontdekt hoe danig je hart is. Als je ontdekt dat je alles wilt behalve wat de Heer Jezus wil, wat God wil. Zo steek ik in elkaar. En nu zeg ik de troost van de verkiezing. Dat God vraagt naar mensen als u en ik en jij bent. Dus ik begin bij het evangelie. En het evangelie, dat is de liefde, de plaatsvervangende liefde van God, van het Lam Jezus Christus in mijn plaats, met mijn oude mens naar het kruis. Maar dat evangelie is ook een hartelijke nodiging om te komen tot het water des levens en te drinken om niet. Uitnodiging. Gaf u gehoor? Want dat is nou eigenaardig, hè? Dat een mens, als u een uitnodiging zou krijgen voor een of ander feest van onze geëerde vorst en vorstin. Nou, dan weet binnen no time heel waardig het zeggen. Wat ik nou toch heb, zeg, een uitnodiging voor iets heel belangrijks. uitnodiging, uitnodiging voor het feest van de bruiloft van het Lam. Een uitnodiging, het aanbod van God, het aanbod van de Heer Jezus Christus. En de meeste mensen negeren dat. Heden zo gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Want het zou zomaar het laatste kunnen zijn. Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat je in de kerk bent. Nou worden wij een beetje afgeleid door die zieke auto buiten. U probeert uw aandacht bij de preek te houden en ik ook. En ondertussen vermenigvuldigen onze gedachten zich en denken, hoe is het met dat kind, met dat meisje? We zullen er straks om bidden. Het kan zomaar, er wil geen zwartkijker zijn, maar het is wel een prediking. Ons leven is broos, ons leven is o zo breekbaar. En de Heere zegt, één ding is nodig, Hij wil het je geven. Hij wil het je geven. Want ik preek u vanavond die God die geen lust heeft in de dood van een mens, maar in zijn bekering. En daarvoor heeft de Vader zijn kind in deze wereld gezonden. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Kun je niet begrijpen, hè? Kun je niet begrijpen, ik ook niet. Maar zo lief dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Iemand zegt, maar er staat ook iets in de Bijbel en dat top ik wel eens mee. En ik geloof het. Johannes 6, waar staat, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Dat staat er. Dat staat er. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Maar hoe trekt de Vader? Hij trekt door zijn woord en geest. Dat voel je toch wel eens als de prediking inhaakt, dat er als het ware aan je getrokken wordt. En ik kijk naar de jonge mensen vanavond, ik ben ook jong geweest. En ik heb jaren buiten de kerk gezworven en geleefd. En dan haakt dat woord in. En je komt er niet meer van los. En God trekt je uit de wereld, uit de duisternis, uit de verlorenheid, naar zijn gemeenschap in de Heere Jezus. Dat staat zo prachtig in één artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Niemand die ons liever hebben wil dan Hij. De Heere Jezus Christus. Die vraagt, hebt ge me lief? Dat is eigenlijk de diepste vraag in heel het geestelijk leven. Hebt ge me lief? Neem dat mee. Niemand die ons liever hebben wil dan Hij. En stop maar al dat gepraat over de uitverkiezing, als je je nog niet tot Hem bekeerde, want dat komt eerst. En wie Christus heeft, en wie tot de Heere Jezus is gekomen, die heeft toekomst. Kijk u maar in vers 2, want dan wordt het ons gezegd, het is niet uit en af met de dood. Dat denkt de wereld, althans, dat probeert ze te denken. Maar er wordt hier gesproken van een opstanding, en op geen andere plaats in het Oude Testament wordt daar zo duidelijk over gesproken als hier in Daniël 12. Dat vind ik zeer troostvol. Want niet de dood en niet het verderf en niet de antichrist en niet weet ik veel wie wat heeft het laatste woord, maar Christus heeft het laatste woord. Hij, die gekomen is en die komt om al zijn dierbare beloften te vervullen. En daar staat Hij garant voor, want al Gods beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. Hij komt en is gekomen om de tranen uit de ogen af te wissen. Hij is gekomen en Hij komt om alle raadselen van het leven op te lossen. Hij komt en dan wordt het gebed van zijn zuchtend en klagend, maar ook van zijn juichend en jubelend volk verhoord. En als Hij dan komt, dan zullen de graven opengaan als de aartsengel blaast op de bazuin. Dan gebeurt er wat. De graven zullen opengaan. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak altijd diep onder de indruk van 1 Korinthe 15. Dat paasevangelie over de opstanding van de doden. Waar niet gesproken wordt van een kerkhof, maar van een akker. waarin wij het lichaam van onze dierbare gestorvenen, die gestorven zijn in de Heere Jezus, neerleggen als een zaad in de akker. En wie zaait, die ziet uit naar de toekomst. Wie zaait, die denkt aan de oogst. Zo is het ook in 1 Korinthe 15. En Paulus verheugt zich daarom op die dag dat de graven zullen opengaan. En dat allen die in de Heer Jezus gestorven zijn opgewekt zullen worden. Dat hun ziel die bij God is nu. Verenigd wordt met het lichaam. Niet zomaar, dat niet dat oude lichaam dat ziek het graf is ingegaan. Misschien verminkt, verkankerd. Maar een heerlijk opstandigs lichaam gelijkvormig aan dat van hem de Heere Jezus Christus. Nou, dat tweede vers is ook een vers met een dubbele bodem. Want je kunt het ook laten slaan op een geestelijke herleving onder Israël. Want er was ook onder Israël steeds een rest van het volk. En die zag met smart aan hoe dat velen de dienst van God verlieten. En ze baden en ze hebben gesmeekt om een revij, om een opwekking, zoals ook wij dat doen. Toch? Wat gaat u toch aan? U hebt er toch pijn over dat zoveel mensen in Nederland niet meer naar de kerk gaan, zoveel mensen niet meer bij het woord leven, zoveel mensen God niet dienen naar zijn woord. Je bidt om een revij. Nou, zoiets is er geweest in de tijd van de Maccabeën. Maar er zit een diepere bodem in. Want met de komst van Christus zal het koninkrijk van God in zijn voltooiing neerdalen op aarde. Het zal wat zijn. En dat hij is alles en in allen. En dan komt de Heere Jezus. Als redder of als rechter. Als redder, publieke rechtvaardiging zal er plaatsvinden van al diegenen die in hem en met hem geleefd hebben. En een publieke veroordeling voor allen die hem verworpen hebben. Er is geen alverzoening. En er is ook geen vernietiging van ongelovigen. Dat is een leer die opkomt in de evangelische beweging en ook opkomt in de gereformeerde kerken. Geen vernietiging van ongelovigen, het houdt niet op. Het een niet, het ander niet. Is onze ziel gered, gemeente? In wiens handen is ons leven? Ik zei je al over dat inhaken van het woord van God. En dat hij het voor het zeggen krijgt in je leven. En dan kom ik uit een hele lichte richting. En wij zongen heel veel gezangen. En dat ene gezang dat raakte mij zeer diep. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is het. En misschien weet jij daar ook om. En verlang je ernaar dat je stem de koning der ere hulde biedt. En dat je handen trouw en vaardig gemaakt worden voor zijn werk. En dat je zegt, Heere, hier ben ik. Met heel mijn bestaan, geest en leven leg ik neer, Heer, op uw altaar neer. Nou, dat deden de verstandigen, staat hier, de wijzen. Ik heb u gezegd dat ik voorkeur geef aan die vertaling boven de leraars. De verstandigen, en van hen staat ze zullen, dat zijn dus de mensen die acht geven, acht hebben gegeven op het woord van God. En zij zullen blinken, staat er, als de hemelkoepel. En zij die er velen rechtvaardigen, die velen gebracht hebben tot de Heere Jezus. Die gezegd hebben, kom en ga met ons en doe als wij. Zullen blinken als de sterren voor eeuwig en altijd. Heeft ook de Heere Jezus gezegd. Blinken. Wanneer, hoe dichter bij de Heere Jezus, hoe meer je de glans van dat heerlijk en vriendelijk aangezicht van hem weerkaatst. Denkt u maar aan de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus is met enkele van zijn discipelen en Mozes en Elia verschijnen. En het blinkt en het glanst, hoe dichter bij hem, hoe meer je zijn licht weerkaatst. En dat is ook een roeping. Een roeping om zout en licht te zijn in deze wereld. waarin maar heel weinig mensen, althans in Europa, nog het woord van God lezen, geen Bijbel lezen. Maar laat dan toch alstublieft, en bid erom, ons leven zijn als een reclame, als een grote reclame voor God en voor zijn koninkrijk. Ik zeg het misschien een beetje eigenaardig vanavond. Je kunt het ook anders zeggen, zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief. Dat we een brief zijn van de Heer Jezus. Een leesbare brief. Niet een kladblok van de duivel. Maar een brief van de Heer Jezus. En dat anderen zien aan mij hoe goed het is om bij hem te horen. Hoef je niet oud voor te zijn. Want de kinderen leren het al op school. Misschien ook niet meer, maar dan van vader of van moeder. Maar je kent dat versje wel. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Dus ook ik, ook jij, ook u. Dat ieder tot zijn ere schijnt. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. En hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. En leer ons dan in het duister heldere lichtjes zijn. Daar ben je toch niet te oud voor, hè? Daar ben je toch niet te oud voor om dat gebedje te bidden. Leer ons dan in duister heldere lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje, kind mijn. Dat is een wonder. Dat is een wonder om in het licht van de Heer Jezus te mogen leven en wandelen. Dat is een wonder van zijn liefde. Dat hij nou in deze wereld is gekomen om mij te maken tot een ster. Dat wil hij. Niet een sportster, niet een filmster, niet een ster op de kansel. Dat de mensen zeggen, oh die dominee, die moet je eens horen. Want daar zit er zoveel van ons vaak nog bij. Maar alle roem is uitgesloten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En dan is het visioen van Daniel voorbij, het visioen dat Daniel ontvangt. En dan krijgt hij nog wat instructies wat hij moet doen. Houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot het einde, tot de tijd van het einde. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk, ook in verband met het volgende, want hoe moet je dat nou vertalen, hoe moet je dat nou lezen? Als er staat, velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dat kan natuurlijk niet als een boek geheim is en in de kluis opgeborgen wordt. En niemand dat boek mag lezen. Ik dacht dat die profetie voort moest gaan. En dat velen hun nut ermee moeten gaan doen. Zoals wij ons nut moeten doen met die totaliteit van het woord, die 66 Bijbelboeken. Maar nu staat er dat woordje, houd geheim. En ik zag dat je het ook vanuit het grondwoord anders kunt vertalen met bewaar. Bewaar. Wees er zuinig op. En verzegel het in die zin. Voeg er niet aan toe. En haal er ook niks van af. Zoals u het hebt ontvangen, zo moet het verder. Zo moet het door. Opdat gehoord wordt. Opdat gezien wordt. Opdat mensen het onderzoeken. En de kennis zal toenemen. Nou gemeente, even een klein intermezzo. Verlangt u er ook naar dat de kennis zal toenemen? Kennis, meer en meer kennis van God. Meer en meer kennis van de Heer Jezus Christus. Nou de Heilige Geest wil het je leren. Door en vanuit het geopenbaarde woord, de Bijbel. Dat is het grote lesboek op de school van de Heilige Geest. En zo zal dat lesboek ook gaan functioneren als een troostboek. Met name Daniel en de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. Niet als een puzzelboek, maar wel als een troostboek. Nou, het visioen is voorbij. Maar er gebeurt nog iets. Daniel ziet nog twee gestalten. De een aan de ene zijde van de rivier en de ander aan de overzijde van de rivier. En wij, nieuwsgierig als we zijn, willen zo graag weten, wie zijn dat nou? Nou, de uitleggers zeggen het zouden engelen kunnen zijn. En anderen zeggen het kunnen zijn de martelaren van de kerk. En ook die gedachte is niet eens zo heel vreemd. Als we nog even denken aan Johannes op Patmos. Daar zat ook die duivelse kracht achter. Die mond van Johannes moest tot zwijgen gebracht worden. Maar ondertussen activeerde de duivel zijn pen. En hebben wij ontvangen dat machtige laatste Bijbelboek. Nou, Johannes ziet in een visioen de zielen onder het altaar vragen hoe lang het nog duurt voordat God als rechter optreedt en het bloed van zijn afgeslachte kinderen wreekt. Zijn afgeslachte kinderen, miljoenen, miljoenen, miljoenen. Om het woord der waarheid. Ook vandaag. Lees maar eens die nieuwsbrief van Open Doors. De stichting is u niet onbekend, er wordt hier misschien ook wel eens voor gecollecteerd en aandacht aan gegeven. Open Doors. Nou, wij zitten hier vanavond met elkaar gemakkelijk in de kerk. Maar op hoeveel plaatsen kan dat niet? Christenvervolging. De Satan vervolgt je niet omdat je een of ander oud klassiek werk in huis hebt. Of omdat je een heilig hindoeboek in huis hebt of een boek van het boeddhisme, maar wel om de Bijbel. Omdat de Satan weet, als dat woord van God geloofd wordt, dan betekent dat verlies van mijn koninkrijk. Daar raak ik onderdanen kwijt. Vandaar dat hij er ook alles op zet, opdat onze aandacht maar weggenomen wordt en afgeleid wordt. En we met andere dingen bezig zijn dan met het woord van God. Hoe lang duurt het nog? Dat is de vraag van een van die engelen of martelaren. En ook Daniel vraagt, hoe lang zal het nog duren? En ook u vraagt wel eens, hoe lang zal het zo nog kunnen voortgaan? Want u hebt verdriet over dat kwaad in deze wereld en al dat onheil dat gesticht wordt door mensen. En u hebt verdriet over dat kwaad in je eigen hart. Wat laat ik daar ook alsjeblieft maar niet aan voorbij zien, dat eigen hart van mij. Maranatha, zegt Paulus, Jezus komt. Ja, zegt de geest. En de bruid echoot het na, kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. En hij zegt, ik kom. Gemeente, verwachten wij hem? Verwachten wij de Heere Jezus? Hoe lang nog? En centraal staat die man in dat priesterlijke linnen die Daniel zojuist dat profetisch vergezicht gaf. Wie is dat? Die gestalte in dat priesterlijk linnen, is dat de Heer Jezus? Maar hij is toch ook koning? Jazeker, dat is hij. Hij zal dan ook als koning straks terugkeren. En in die tussentijd, tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomen, houdt hij zijn kerk in het oog en verliest haar geen ogenblik uit het oog. Want ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik begeef u niet, ik zal u niet verlaten. Hij oefent door woord en geest tot de zaligheid. En hij leert ons ook de krant te lezen. U zegt, daar moet je even ophouden. Hij leert ons de krant te lezen, jawel. Hoe? Door de ogen van de Heer Jezus, door de ogen van God. Met de geopende Bijbel ernaast. En je gaat de dingen in hun perspectief zien en verstaan. En je weet in midden van de chaos der tijden, die elke keer weer de kop opsteekt. Het gaat heen naar zijn toekomst, volgens zijn plan en volgens zijn raad. Ken je Bijbel en ken je tijd? Nou, als het daarover gaat, dan zitten we nog met die raadselachtige tijdsaanduiding van de man in dat priesterlijke linnen. De uitleg van die getallen is heel ingewikkeld. En ik waag me er vanavond niet aan, want de een heeft die verklaring en een ander heeft weer een andere verklaring. Het zal. Maar dit is, dacht ik, de essentie. De dagen zijn geteld. De dagen van de boze zijn geteld. Zoals ook de dagen van onze moeite en zorgen geteld zijn. Paulus zegt, en daarom verliezen wij de moed niet, Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer uitnemend en alles overweldigend eeuwig gewicht van de heerlijkheid van God. Want dat moet je zo zien. Paulus kan het zeggen omdat hij ziet op die eeuwige heerlijkheid die komt. Dus wij moeten maar niks berekenen. Maar moeten wel nuchter zijn en we moeten waken. Dat doe je op je knieën bij het geopend woord. En als u dan vraagt wanneer komt Jezus. Waarom vraagt u dat? Omdat je zo verlangt. Omdat je zegt ik zie zo uit naar zijn komst. Niet naar het dood, niet naar de dood en niet naar het graf. Maar wel naar de komst van de Heer Jezus. Hij komt als een dief in de nacht. En ik hoef niemand te zeggen hoe een dief komt. Dat weten ook de jongens en de meisjes. Als je, laat ik zeggen, Klaassen heet. Dan is het niet zo dat die dief 's avonds belt bij jullie. En je vader neemt de telefoon op en zegt met Klaas. En de dief zegt, meneer Klaassen, vannacht kom ik bij u inbreken. Ja, zo gaat het niet. Een dief komt als je er misschien helemaal niet op rekent. En zo komt de Heer Jezus als een dief in de nacht zijn je lampen brandende gemeente. Want alleen dan zullen we met de bruidegom ingaan in zijn bruiloftszaal. Het einde komt. Want overal komt een einde aan. Aan die moeitevolle arbeid die je misschien verrichten moet op dit moment. Er komt een einde ook aan je huwelijk. Dat is een hele tragische gedachte. Een einde aan je leven, ben ik in Christus reisvaardig. Er komt een einde aan de genadetijd. Er komt een einde ook aan het leven van die Antiochus Epiphanes die ik u genoemd heb. En dan kijken we even terug naar hoofdstuk 11, die laatste woorden in vers 45. Die man die zichzelf als een god openbaarde, als een god etaleerde, als een god aanstelde. En zei, ik ben Epiphanes, Antiochus Epiphanes. En dan sterft hij en hij zal geen helper hebben. Dat is wat. Als je gaat sterven en je hebt geen helper. En daar sta je dan met je grote mond en daar sta je dan met al je lawaai, met al je gebral en daar sta je dan voor God. Geen helper. De Heere Jezus had je niet nodig. De Heere Jezus heb je afgewezen. Het evangelie, de uitnodiging. Je hebt het aan je laten voorbijgaan. Antiochus Epiphanes, hij zal geen helper hebben. Hij heeft geen helper en daar sta je dan. Terwijl die helper, het hart van die helper met een hoofdletter, brandde om je te helpen. Waren wij maar net zo begeerig om geholpen te worden door hem als hij het is om ons te helpen. En Daniel sterft ook, maar zo heel anders. Hij heeft zijn werk volbracht, zijn roeping vervuld. En nu mag Daniel zich neerleggen, loslaten en ervan verzekerd zijn dat alles wel goed gaat. Want de kerk en het koninkrijk van God en de toekomst van Israël hangen niet af van Daniel. En daarom, ik vind het wel eens een klein beetje belachelijk als een dominee zegt, ja ik kan niet weg, want mijn werk is nog niet af. Mijn werk, wij zijn maar hele kleine schakeltjes in dat geheel van het werk van God. Maar wel bijzonder dat God mensen, kinderen daarvoor wil gebruiken en daartoe verwaardigt. En zo ook Daniel, hij mag een poosje meelopen. En van grote betekenis zijn voor het koninkrijk van God. Maar het gaat verder ook na Daniel. Het woord moet, ja wat moet dat woord? Dat moet ook in water komen. Daar zijn mensen, oude mensen, grote mensen, kleine mensen, jonge mensen. Ze moeten het woord van God horen. En nu staat hier die oude dorpskerk. Als een geweldige getuigenis. Van Gods bemoeien met u en jouw leven. En deze kerk is nog niet gesloten zoals er vele kerken in Nederland gesloten zijn. En je leest daarvan de krimpende kerk. En dat is een zeer aangrijpende zaak. En nu zeg ik vanavond, de kerk groeit. Weet u dat? Weet u dat? De kerk groeit. U zegt, waar dan? De kerk groeit van dag tot dag. Want God voegt toe aan de gemeente die zalig wordt. Wat begon in Jeruzalem is gegaan tot aan de einden van de aarde. En straks zullen ze staan, Openbaring 7, voor de troon van God. Een schare die niemand tellen kan. Ze zijn geteld bij God, want hij kent degenen die de zijne zijn. Maar ze zijn gekomen. Ze hebben zich laten roepen en laten trekken uit de grote verdrukking. Ze zijn gekomen en hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Nou gemeente, we gaan zo naar huis toe. Maar bent u, geroepen ben je. Niemand uitgezonderd. Al zou je vanavond voor de eerste keer in de kerk zijn gekomen, dan ben je geroepen. Door God. Door de Heere Jezus. Wat een eer. Wat een ontzaglijke eer. Jongens en meisjes. Waar ben je nou gekomen? Ben je nou gekomen? Niet uitstellen hoor. Niet zeggen, ja ik ben pas 16 of 17 en... ik ben zo druk en later, je weet niet of er een later komt. Ik kijk nog even in mijn Bijbelgedeelte van deze avond in de 12e vers. Daar hebt u een zalig spreking. Welzalig is hij die verwacht. Maar wat verwacht je? Mijn hoop is op u, Psalm 38. Wat verwacht ik? Ik blijf de Heere verwachten. Sta je zo in het leven? Dan ben je bereid. Ik heb het genoemd vandaag op een andere plaats. Het schoot mij zo weer te binnen. Dat woord van die oude dominee Overduin. Bekend van het boekje Hemel en Hel in Dachau. Die oude gereformeerde dominee Overduin die de dingen zo trefzeker kon zeggen. En zomaar midden in de preek vraagt aan de gemeente. Wat is nou de grootste wereldgelijkvormigheid? En je ziet ze daar in gedachten zitten te denken. En de een die denkt dat zal dit wel zijn. En de ander zegt zal zo wel zijn. Wat is de grootste wereldgelijkvormigheid? Weet u het? Weet u het? Jezus Christus niet met een brandend hart verwachten. Dat is de grootste wereldgelijkvormigheid. En nu maken wij vanavond de toepassing. En ieder voor zichzelf, verwacht ik hem met een brandend hart, kan zomaar voorbij zijn, jouw leven. Ik maak je niet bang, ik waarschuw je, omdat God niet wil dat je verloren gaat. Of heb je je ziel als een buit deze wereld uitgedragen in de handen van de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan samen zingen uit de derde psalm, het derde vers. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. En ik denk dat de koster mij zometeen wel even informeert over de stand van zaken met betrekking tot de jonge vrouw die met de ziekenauto, vermoed ik, is weggebracht. Psalm 3, het derde vers. Wij willen gemeente samen danken en bidden. Er is in deze dienst wel opmerkelijk veel gebeurd, heren. Maar ondanks alles ging uw woord uit en voort. En laten wij ter harte hebben genomen en mee hebben genomen dat vermanende, dat onderwijzende en dat vertroostende en dat lokkende en dat in Christus opbouwende woord. Achtervolg het met uw zegen. Gedenk de jonge vrouw die onwel werd in deze kerk en die met de ziekenauto is weggebracht, wel aanspreekbaar is. Maar de ambulance achter het toch beter gaan mee te nemen, het ambulancepersoneel, naar het ziekenhuis. We bidden dat het haar goed mag gaan. En dat er geen ernstige dingen openbaar zullen komen of zullen blijven. Gedenkt haar met alle die bij haar horen. We dragen ze aan u op, Heren. Belijdend onze broosheid, maar u bent de Almachtige. Leg uw helende genezende handen ook op dit geschonden lichaam. Wij vragen en bidden, gaat u met ons ook deze week verder in en door. Houd ons bij uw woord, bij uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en eenvoudig een wijsheid leert. Om Jezus willen. Amen. Wij zingen gemeente met Psalm 87 het slotlied voor deze avond, onze slotzang, Psalm 87, het eerste, derde en het vijfde vers, zijn grondslag, het derde de Filistijn en het vijfde, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, 1, 3 en 5 van Psalm 87. Verhef, gemeente, uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. niet goed, maar dat is wel weer wat gezegd. Zorgen dat hij groen is.
Ja, en hij mag hem ook niet uitzetten ook, hè? Hij mag hem niet uitzetten. Hij mag niet uit, toch?
Nee, maar als hij rood is, moet je meteen een seintje, want
het
is fout.
Ja, maar ik heb hier gekeken, het was hier rood.
Ja, ja. Maar als je
dan... Ik ga neer naar mijn 7 uur.
Ja.